Welkom bij Magnetisch Leiderschap. Met deze podcast inspireer ik leiders van vandaag en morgen. En dan vooral diegenen die streven naar groei, ontwikkeling en impact. Laat je meenemen in diepgaande conversaties met geweldige leiders. Welke invulling geven zij aan de term magnetisch leiderschap? En vooral, hoe staan ze in het leven? En hoe kijken zij naar hun rol in de toekomst? Leiden en geleiden. Het is alvast de rit van hun leven. Welkom bij Magnetisch Leiderschap. Vandaag neem ik je mee naar Be Central in hartje Brussel. Een plek die gonst van vernieuwing, waar jonge ondernemers dromen bouwen en oude muren nieuwe betekenis hebben gekregen. Waar de frisse energie je nieuwsgierig maakt naar de mogelijkheden van de toekomst. Mijn gast, Bart Beks, ademt diezelfde energie. Als voormalig CEO van Skynet investeert hij vandaag namelijk niet alleen in start-ups, scale-ups en innovatieprojecten, hij geeft ook meer richting aan de European Innovation Council als boardmember. Voor hem is zich inzetten voor de toekomst van Europese innovatie van onschatbare waarde. We namen dit gesprek trouwens op toen Elon Musk nog schouder aan schouder stond met Donald Trump. En in plaats van dat stukje eruit te knippen, koos ik ervoor om het te behouden. Het illustreert hoe volatiel de wereld is. We leven tenslotte, zoals Peter Hinze zou zeggen, in the never normal. Zit je erbij? Bart was me net aan het vertellen over zijn eerste job bij Fnac in Parijs, waar hij elke avond naar huis trok met stapels boeken en cd's onder zijn arm en zo verliefd werd op het idee van vrijheid en toegang. Dat thema, barrières wegnemen, lijkt wel als een rode draad doorheen zijn hele leven te lopen.
En dus toen ik daar zat, in België is het nu iets meer een, ja, alles een beetje distributieketen geworden. Maar ik ben er een stukje naartoe gegaan over de aam van het bedrijf als klant. Ik studeerde in Luik toen en dan kon ik naar Parijs en dan naar Orléans gaan. Dat was echt van, ik had er een heel grote identificatie mee met we nemen de barrières weg zodat iedereen toegang heeft tot alles.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk een heel, ik heb pas over dat nadenken eigenlijk, maar dat is een heel centraal gegeven in mijn leven eigenlijk. Dingen doen zodat barrières weggenomen worden. Ja.
Ja. Ja, dat was ik dus net ook aan het denken. Toen ik dat benoemde, van barrières wegnemen tussen. En ik had echt zo het gevoel van, ja, dat is toch wel iets dat u gedreven heeft tot heel veel, hè?
Ja. Tussen mensen en groepen en ook tussen... De reden waarom het internet net begon, was dat voor mij ook wel. Het internet gaat ervoor zorgen dat alle barrières weggenomen worden. De toegang tot de kennis van de wereld, tot het reizen van de wereld, tot kopen van zaken, tot onderwijs, tot ondernemen en opstarten. Dus dat gegeven was daar ook weer. Toen ik was vrij jong, toen ik begon zo met zo'n eigen bedrijf, 13 of 14, dat was er eigenlijk wat over. Achteraf gezien, maar toen had ik zo'n computer gekocht en daarmee zo de pre-internet, zo billboard services noemde dat. En dat was van mij wel, daar gaat dankzij de technologie had een wereld open die normaal gezien voor bepaalde groepen in de wereld niet kunnen opengaan. Ja. Het internet heeft dat gedaan. AI is dat nu aan het doen, met zijn goede en kwalijke kanten, zoals altijd. Hè. Ook daarom is dat ook weer zo'n interessante periode. AI bestaat al 20, 25 jaar. Maar plots, door een uitvinding, heeft iedereen toegang tot de kracht van AI door een prompt te schrijven. Niet enkel de NSA, bij wijze van spreken, of de Defense Organization, of whatever. Plots kan iedereen met een prompt op zijn, you unlock the knowledge of the world. Ja. Daarom vind ik het zo'n is dit weer zo'n interessante periode, vind ik. Maar dus die dingen daartussenuit, nee, dat vind ik, barrières wegnemen, vind ik een fascinerend gegeven. Zo,
maar dit is wel effectief een heel interessante periode. Ja. Ik ging daar echt geregeld. Ik kan zo heel erg uitzoomen vaak op bepaalde dingen. Ik kan soms heel ver gaan nemen hoe hard ik uitzoom. En dan denk ik echt, maar hoe boeiend is het eigenlijk wat wij nu doormaken? Heel veel kunnen we zelfs nog niet verstaan, hè? Maar het feit dat we dat mogen meemaken, ja, denk ik dat ook.
En bedoel je dan de technologische kant van de nieuwe zaken? Ja.
Eigenlijk, eerlijk gezegd, bedoel ik dan alles.
alles wat onze wereld nu beweegt in de transitie die we doormaken. Hè. We gaan echt wel door de verandering van een tijdperk. Hè. Dat vind ik enorm boeiend. Alles wat dat met ons doet als mens, met de technologie, dingen die veranderen. We weten eigenlijk echt nog niet waar we naartoe gaan. En toch weten we heel veel al wel. Ik vind eigenlijk wel heel... Ja, dat heeft iets boeiend dat je dat mocht meemaken.
Ja. Ik vind het ook, ja. Het is zo wat het... wat ik al zei, zo, there is decades that nothing happens and there's days that decades happen. En die periode zitten we nu wel, omdat we hebben nu wat over technologie en AI is zo'n fundamentele verandering die een impact gaat hebben op alles wat we doen. En de vergelijking met het internet is voor mij heel kenmerkend van de hype en de dingen er rond en enkel positieve zaken tot de negatieve zaken, ook tot het disbelief van sommigen. Ik herinner me nog, dat internet, geloof je daarin? Eigenlijk kunt u dat nu niet meer inbeelden, dat ooit is dat niet alleen voor porn en criminals en is het niet alleen de Amerikaanse firma's die dat alleen gaan doen. Dus een stukje wat we nu meemaken, hebben we al iets meegemaakt, maar het is wel zo wat de innovatie op in een extreme kracht. Maar daarmee gecombineerd hebben we ook nog eens een generatieshift waarin dat een bepaalde generatie zich ook moet heridentifiëren doordat ze omwille van COVID een heel aparte opvoeding hebben gekregen. Wat je merkt in hoe dat mensen met elkaar spreken, moeten omgaan, hoe dat de attitude is ten opzichte van werk of onderwijs tussen generaties. Dus je hebt een heel grote of een heel afgebakende generationele shift of generatiekloof. En dan zitten we dan nu nog eens in een geopolitieke situatie die toch ook wel heel nieuw is. Hè? In de mate dat we eigenlijk altijd een soort natuurlijk bondgenootschap hebben gehad tussen Europa en de Verenigde Staten. En dat er nu voor de eerste keer toch wel een vertrouwensruis op zit. Mm-hmm. Hè? Ik denk niet dat we dat ooit zo diep gekend hebben als het nu is. En dat maakt eigenlijk dat je... En als je een beetje, zoals je zegt, van op afstand gaat kijken van hoe dan de maatschappij zich organiseert, kun je eigenlijk zeggen, kijk, je hebt beleid, je hebt de industrie. En in de industrie heb je dan start-ups en bedrijven en investeerders. En, ik noem het maar, om het gemakkelijk te noemen, één term industrie en een stukje de research. Research en onderwijs. En die zijn eigenlijk altijd relatief gescheiden geweest. En dat is... Ik denk de eerste keer nu dat dat niet meer is. In de Verenigde Staten merk je plots dat de business neemt het beleid over. Musk gaat de overheidsapparaat organiseren. Een van de David Sachs is een bekende investeerder. Die leidt de AI en de crypto beleid van Justus. Dus je hebt het bedrijfsleven of de techmensen gaan plots beleid overnemen. Waarbij dat er twijfel is. Doen ze dat in functie van volk of maatschappij, of doen ze dat in functie van hunzelf? Die twijfel begint er te komen. Maar als je naar de andere kant kijkt, heb je dan China, heb je het ook, maar andersom, waarin dat het beleid de bedrijfsvoering doet. Daar heb je de overheid stuurt de bedrijven aan en bepaalt voor een groot stuk wat er gebeurt. En in Europa zitten we zo'n stuk nu ertussenin, dat we dat moeten gaan herdefiniëren. En die periode... ik denk dat we nog nooit zo'n groot bewustwordingsacceleratie hebben gehad als nu. Omdat plots voel je dat er in Europa van alles moet gebeuren en dat dat ook ondersteund wordt door iedereen. Wij hebben een tijd lang veel in de US gezeten. En ik moet zeggen, toen ik terugkwam, vroeg ik me dikwijls, waarom ben je teruggekomen? En ik heb toen heel dikwijls uitgelegd van, ik voel me eigenlijk niet meer comfortabel met een stuk van de waarden die ik... daar had. Ik had ook een stukje heimwee naar familie. Hè. Maar ik had ook een... Ik ben een stukje naar Silicon Valley en zo getrokken, denkende dat het... bijna de ideale wereld was waar innovatie en de wereld positief beïnvloeden samenkwamen. Zo van, het is ondernemerschap, het zijn de meest gedurfde ideeën met geweldige ambitie en tegelijkertijd maakt het de wereld beter. Search engine, mobile apps, travel, alles wat je kan, toegankelijk tot iedereen op dezelfde manier. Maar die laatste periode dat ik daar zat, merkte ik dat het veel meer ging over waardering en kapitalisme. En er is allemaal niks slecht mee hoor. Maar dat idealistisch gegeven was wel weg uit Silicon Valley al 7, 8 jaar geleden. Hè. We hebben dan de eerste schandalen gehad, hè, rond Terrenos en rond alle dingen die... Facebook heeft nu een stukje hogere morele waarde, maar er zijn zoveel dingen fout gegaan. Rond datamisbruik van er is wel wat misgegaan. En dat voelde ik toen voor een stukje wel aankomen. En ik vind het wel goed ook dat het Europa of het Europese beleid, maar ook ondernemerschap en investeerders verplicht om na te denken wie zijn we nu en wie willen we worden. En op dat gebied, omdat je dan en die technologische shift hebt, en je hebt die generationele shift, en je hebt ook nog eens die veranderende maatschappijvisie, dat is wel ongelooflijk boeiend, want dat gaat wel herdefiniëren hoe dat we in dit deel van de wereld en misschien zelfs in heel de wereld gaan nadenken. En misschien moeten we daar ook maar gebruiken om een aantal zaken fundamenteel te herdenken.
Mm-hmm.
Ja. En waarom kunnen we niet herdenken? Het internet is toch een van de leukere uitvindingen die er geweest zijn, maar misschien hebben we wel nood aan we hebben zo web 2 gehad, dan web 3 gehad. Misschien is er wel een web 4 waarin dat de fundamentele waarden en ook de technologie en het vertrouwen ingekapseld zitten in infrastructuur. Als we ervan uitgaan dat die AI gaat bepalen wat de projectie is van mijn gezondheid. Binnenkort alles wordt getracked. Ze gaan zeggen, kijk Anne, het is beter dat je die periode wat meer in de zon zit voor vitamine daar, of dat je het nu even rustiger aandoet, of dat je op die manier moet eten. En dat zijn nog vrij eenvoudige recommendaties, maar dat kan wel verder gaan. Vertrouw dan nog op de data die uit Grok of die van Musk komen? Vertrouwt je op de data die van Meta komen? Of zouden we liever hebben dat we daar een Europees model hebben, dat die data, die individuele data, naar ons laat? Dat ik zelf beslis wie wat kan doen met mijn data. Dat die niet zomaar in het internet via language models verzameld worden, maar dat ik kan zeggen, kijk, hier is mijn data en het beste model. Hier is mijn data, projecteer maar hoe dat ik zit of wat de idealiter mijn volgende stap in mijn carrière moet zijn of hoe dat ik mijn kinderen een betere toekomst ga of whatever. Hè. Alles waardoor dat we een impact gaan hebben, want technologie heeft nu een impact op we hebben nu veel over healthcare, maar net zo goed over energiebeleid, net zo goed over defensiebeleid. Heel fundamentele zaken. Misschien moeten we wel herdenken dat we een Europese technologie-infrastructuur moeten uitbouwen. En nu is misschien wel het moment.
Ja, en ik ben wel benieuwd vanuit uw oogpunt. Ik ben altijd heel erg voorstander van dingen gaan herdenken op momenten dat je echt voelt, eigenlijk is die nood wel daar. Dan komt ook bepaalde uitdagingen tegen. Hè? Dingen die je optioneel kunnen tegenhouden om het te gaan doen, bijvoorbeeld. Ik ben wel benieuwd vanuit uw ervaring die je in bepaalde dingen hebt. Als je naar dat verhaal kijkt, stel we zouden gaan herdenken, waar zitten daar dingen waar we rekening mee hebben te houden, denk het jij?
Je hebt traditionele dingen rond concepten en infrastructuur en wat het moet zijn, maar ik denk vooral om een groep mensen samen te krijgen die vanuit hetzelfde iets of wat idealistische beeld kan denken. Dus dat je het eigenlijk, we spreken heel veel dingen over bedrijfscultuur of cultuur die in bepaalde organisaties zit. Ik denk dat dat een cruciaal gegeven gaat zijn, omdat mensen gaan komen en gaan en bijdragen en kleine en grote bijdragen hebben. Maar als je dat kunt inkleden in iets waar iedereen zich mee kan, op een of andere manier kan identifiëren, dat maakt de in- en out van een bedrijf, de in- en de output ervan veel consistenter.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat het dat gaan bepalen de eerste stap gaat zijn. En als we dan kijken naar Europees beleid, we spreken wel over één Europa, maar eigenlijk hebben we veel verschillende landen en zoveel hebben we met sommige landen qua cultuur en waarde hebben we nog niet. Vandaar dat ik nogal veel doe ook rond het Europese project, want ik denk wel dat dat een heel belangrijk iets gaat zijn en worden. Hè. Je voelt wel dat nu, het gaat omwille van oorlog, het gaat omwille van COVID, hè. Het is een stukje reactie op problemen in de wereld. En ik denk dat we nu komen dat mensen wel accepteren dat elk individueel gebied dat niet aan kan. Zeker omdat de grote landen het ook wel moeilijker hebben. Hè. UK na een Brexit, Frankrijk heeft moeilijk in hun beleid, en Duitsland, wat eigenlijk de drie grote motoren zijn. Dus je voelt dat je dat als grotere regio moet gaan oppakken. En dat uitbouwen lijkt me de eerste uitdaging. En een tweede is iets dat ik heel dikwijls merk, is dat we heel defensief denken. Defensief in de mate dat... Voor mij is dat stukje... Ik zie zo die... beleid is zo'n tweesnijdend iets, want soms kan ik mij bijzonder enerveren aan heel veel dingen rond beleid. Ik weet toen ik nog eens ooit terugkwam uit mijn Amerikaanse periode en vooral veel aan het ondernemen was, moest ik in het Europees parlement, er was een of andere toespraak over, ik weet niet wat, ik moest daar spreken, ik kreeg een vraag van what should Europe do? En ik weet nog dat mijn antwoord toen was, just get out of the way. Ja, van gewoon geef ruimte en alle regels zijn negatief. Ondertussen denk ik wel anders hoor. Ik denk dat de tijdsgeest er anders rond is. Maar er is te veel regelgeving die dingen beperkt en die regels oplegt en die mensen beperken in wat ze willen doen. Het gaat heel dikwijls over het beschermen van, of enkel het beschermen van zaken uit het verleden. En dat moet ook, maar dat mag het niet blijven. Ik denk dat beleid ook kan zijn van hoe kunnen we het gemakkelijker maken voor researchers om te researchen of kunstenaars om kunst te brengen of voor ondernemers om beter te gaan ondernemen of investeerders om beter te kunnen investeren daar rond of om onderwijzers om onderwijs te kunnen geven waar ze zich mee voelen. Dus het constructieve element aan beleid is te lang weg geweest en dat is een stukje een mindset waarin dat je moet veranderen van... in plaats van... Ik moet in het Engels zeggen. Van, it's not playing not to lose, but playing how to win.
Mm-hmm.
En dat is een andere mindset. Dat is van... Het is niet beschermen tegen of tegen iets anders. Nee, het kan ook zijn hoe kan ik dingen op een goede manier voorbereiden zodat we er heel sterk kunnen uitkomen. En ik denk dat die ambitie veel te weinig aanwezig is geweest. En dat voel ik nu wel op verschillende geledingen zo. Dat is voor de eerste keer in de laatste 25 jaar dat het er is, vind ik.
Ja.
Zo een willingness to win en een stukje een self-belief. En vanuit ondernemerschap, daar hebben we het dan wat, of leiderschap rond ondernemerschap, merk je dat ook heel veel bij die jonge generatie, van wij kunnen het ook. Ja. Europese toppers kunnen net zo goed, en research, en waarom niet? En dat heeft even zijn periode moeten kennen, omdat we een achterstand hadden. Maar nu heb je die succesvolle bedrijven en mensen die dingen doorgeven aan elkaar. Dus om terug te komen op je eerste punt, dat is wel een heel uniek momentum, hè? Om daar ook aan te kunnen bijdragen. Zo. Ja.
Ja, jawel. En wat jij ook zegt, ik moet dan heel erg denken aan... ik gebruik vaak in mijn werk een stukje een loop. Je hebt heel vaak stukken waar je vanuit angst kijkt. En je hebt ook stukken waar je vanuit vertrouwen kijkt naar dingen. En wat jij een stuk omschrijft, heel beperkend gaan denken... Die zaken zijn vaak ontstaan lerend uit het verleden, dingen die we niet meer willen tegenkomen. En dan gaan we eigenlijk uit angst bepaalde keuzes maken, waardoor dat we dingen gaan vastzetten. En dat is wat je aan het omschrijven bent, ergens ook wel. Hè? Van, waardoor dat als je met vertrouwen dingen wilt gaan doen, uit nieuwsgierigheid, omdat je terug wilt experimenteren, omdat je dan dromen eigenlijk ook wel een stukje terug nodig hebt,
ja
dan moet je die loop, die switch kunnen gaan maken. Maar als je constant daarin beperkt wordt... En die beperkingen zitten bij jezelf, maar die zitten ook wel vaak in het grotere geheel. Hè. En dat maakt het heel complex. Ik denk dat we op een bepaalde manier inderdaad terug naar wat meer eenvoud hebben te gaan.
Maar het is eigenlijk exact wat je zegt. Het is de angst om te verliezen is sterker geweest dan de wil om te kunnen winnen, of om te kunnen dromen, om daar naartoe te gaan. En dat houdt mensen klein heel dikwijls.
Mm-hmm.
Dat je gaat geen risico pakken, want je zou wel eens kunnen verliezen. En dat maakt dat je zelf beperkend wordt.
Is er eigenlijk iets, als je dat nu omschrijft, hè, en je gaat naar je eigen leven kijken, is er zo'n fase in je leven waar jij aan terugdenkt en zoiets hebt van, ja, daar heb ik echt die klik zelf moeten maken?
Zeker op klein gebied, maar dat is dan mentaal wel een overwinning. Een paar keren eigenlijk. Ja. Dus ik zat heel graag op een school, dat noemde het gemeenschapsonderwijs van Martinus in Bilzen. Daar ben ik opgegroeid. tot mijn derde middelbaar. En dat ging nog door, maar ik denk dat ik het laatste 2 jaar daar niet kon doen. Maar op een bepaald moment... En ik zat er bijzonder graag ook, omdat... en dat is eigenlijk uiteindelijk relatief, nu dat we erover aan het spreken zijn, bepalend geweest in mijn leven. Ik had er een, die, dat is een mevrouw die noemde Van Russelt. Die was toen leerkracht van, ik denk, chemie en fysica. Die is daarna directrice geworden. En ik weet nog, de paar gesprekken die ik me nog herinner was, dat ze mij altijd zei, je moet grensoverschrijdend denken. Ja, over domeinen heen, omdat dat geeft u andere perspectieven rond. Ik weet ook dat ik me dat toen ooit realiseerde. En dat is eigenlijk een heel belangrijk deel in de rest van mijn leven geweest. Zodat ik voelde wel in heel veel zaken ben ik zeker niet de beste. En zijn er veel smarter people. Maar ik heb wel een relatief goed inzicht in... Ik merkte nu, ik ben veel aan het doen rond de European Innovation Council. Ik kan zowel de research kant begrijpen. Ik ben zo voorzitter voor iMinds ooit geweest. En zat ik veel aan die research kant, de ondernemerskant van Skynet en zoveel startups. De corporate kant, de regulation kant. En dus je begint al die aspecten te begrijpen. En dus ook te weten waarom dat sommigen dat niet doen. Dat kan eigenlijk een stukje terugbrengen naar dat. Dus dat was een bewustwording. Die ik eigenlijk pas later besefte, maar dat dat wel een heel belangrijk gegeven is. Maar toch heb ik toen ook voor mezelf beslist, ik ga hier niet blijven op de school. Mijn moeder werkte daar en ik ben daar, het is maar 20 kilometer verder hoor, maar ik ben in Tongeren geweest, omdat ik wou iets nieuw doen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, ja, ik verlaat eigenlijk het iets comfortabele. Ik had redelijk makkelijke resultaten. En ben er iets gegaan zonder iemand te kennen. Een nieuwe school met nieuwe dingen, een vierde middelbare, waar dat... en ik merk dat ik dat wel eens regelmatig doe. Zo, als het mij zo te comfortabel wordt. Toen dan wat dan Skynet is dan een relatief succesvol Belgisch bedrijf geworden. En dan hebben we een mediabedrijf uitgebouwd dat het ook goed deed. En dan ben ik eigenlijk zonder iets hebben naar San Francisco vertrokken. En dan, who are you and what did you do? Zo. En ik hou er wel van. Zo. Soms zo'n abrupte vernieuwing is die u verplicht om u een stukje heruit te vinden.
Ja, ja. En je benoemt net iets heel mooi. Hè? Je hebt dan gekozen om het comfortabele te verlaten. Hè? En wij als mens, wij zijn eigenlijk geprogrammeerd om te blijven waar dat we zijn. Hè? Om comfortabel te blijven in alles. En op het moment dat wij zien, dit of dat zou nieuw zijn, we weten nog niet hoe dat er dan gaan uitzien. Dat is een beetje in de toekomst waar we het nu zo net over hadden. Ja, dan gaat alles in ons beginnen zeggen, dat gaan we niet doen. Hè? Dat is oncomfortabel. Terwijl waar dat we nu zijn, 9 van de 10, nog oncomfortabeler is. Maar dat zien we niet. Hè? En dan gaan we onszelf in die beperkingen beginnen vastrijden. Dus ja, ik kan mij goed voorstellen dat dat belangrijke klikmomenten wel geweest zijn in jullie.
Ja, en in de loop der leven moet dat ook passen. Hè? Ik ben samen met Femke al... Ik zou dat moeten weten waarschijnlijk, ik denk 20 jaar of zo. Of misschien nog langer samen, of 20 of 25 jaar. En dus, ja, je doet dat ook wel samen. Hè. Dat is altijd, je weet dat niet in het begin, hè, maar zij staat er ook voor open. Hè. Dat maakt wel dat je dat soort dingen kunt doen. In het begin was dat, ik zei tegen haar, ik heb het gehad in België, zo, wat een miskijn, dat was een fantastische groei, dat bleef maar groeien, op het einde hadden we 1 miljoen internetabonnees en digitale tv, en dat was echt fantastisch. Ik had mij ook heel hard geïdentificeerd met dat bedrijf. Er zit ook altijd een risico aan, hè? In hoe mate dat je jezelf identificeert als individu met een bedrijf, en terwijl ik wel denk dat je altijd het perspectief moet houden dat dat 2 verschillende zaken zijn, vind ik toch. Maar ik geloofde heel hard in de missie zijnde unlock the potential for humanity door het internet. Dus meer nog dan een bedrijf was dat waar het internet voor stond.
Mm.
Ja. En dan, ja, ik zei tegen Femke, nu gaan we naar het buitenland. Ze zei, oh ja, hopelijk iets warm. Met het eerste buitenland was Amsterdam. Dan werden we overgenomen door een Duits bedrijf. Het was altijd koud. Overal waar wij kwamen was het altijd bijzonder koud. En dan zeiden we, oké, we gaan naar San Francisco. Dat was dan in oktober of zo. En dat was juist onderop een superkoude winter. Ze zei, dat kan toch niet overal waar we naartoe gaan. Dus ze had nood aan warmte. En dus is er ook wel, we hebben daar samen ook veel over gesproken, ook teruggekomen. Maar ik merk nu ook mijn zoontje. Die wordt nu 18 en we spreken natuurlijk er veel over van durf dromen en durf maar najagen, maar je moet er wel veel voor doen. Ja, je moet wel, nu was zijn droom, is nu om hebben in Grenoble gaan studeren. Sciences Po is een soort politieke wetenschappen meets business. Maar, als hij dat in Grenoble doet, kan hij ook, hij wil zo een soort Olympische speler, maar dat doet X Games freestyle halen. Hij kan hem een derde van de tijd dat doen en hij wil nog AI wel leren. Dus ik ben nu bezig. Elke dag geef ik een kwartier les over AI.
Mm-hmm.
Ik ben ondertussen een uur mee bezig om dat kwartier voor te bereiden. Hè. Dus ik zit aan dag 15 en dan moet ik zoeken, oké, welke app, welke dit, welke dat. Maar ik voel dat hij erin begint te denken. Maar zo, ik hou er wel van dat ik ga die ongelooflijk missen als hij weggaat. Want het is zo, we zijn er wel hecht zo als gezin. Maar ik vind het wel fijn dat hij daarvoor durft te gaan. Hij houdt van die opleiding. Hij moet zo'n ingangsexamen doen, een essay. Hij doet een Grenoble, want dan kan hij combineren met skiën. Ze krijgen dan faciliteiten voor de toernooien. En hij heeft die technologie. En dat hij als 17-jarige daarmee bezig is. Eigenlijk vind ik het wel leuk dat hij ook... Het moet nog allemaal lukken, maar dat het... Hij had een comfortabelere positie kunnen nemen. En de meeste van zijn vrienden gaan hier naar de VUB of whatever, op school. Of, en ik vind het wel fijn dat hij dat doet. Mm-hmm. Ja, dat we dat zo'n stukje, dat durven nagaan. Een persoon die nogal zo belangrijk geweest in mijn leven is John Gosens. Dat was vroeger de CEO voor Telecom, wat nu Proximus is. Was een ongelooflijke leider. En maar ook, ze hadden zo'n aantal jongeren die in een bepaald programma zaten. En dan werden er nog drie zo gementord door de CFO, de COO en ik dan door de CEO. En dus ik rapporteerde daar helemaal niet aan toen, maar ik kende die wel heel goed. En die zei altijd, if you can dream it, you can do it. Dat stond er overal bij. Voor mezelf heb ik er wel aan toegevoegd van, you have to dare to dream it. Ja, dus dat komt een stukje ook op wat jij juist zegt. Dus je moet het durven, niet angst hebben op te houden, maar je moet het durven dromen. Maar als dat is er ongelooflijk veel mogelijk. En dat heb ik van hem meegekregen en dat probeer ik ook een stukje door te geven en ook te doen. Hè. Dat is gelijk dit hier. Hè. Dat is een overlaten gebouw in het Centraal Station van Brussel. Je hebt ook Brussel-Noord en Brussel-Zuid, dat is al wat anders. En hier is dat nu plots een campus met 12.000 vierkante meter, vol jeugd, vol ondernemerschap, vol positivisme. Daar word ik echt blij van. Ja,
maar ik had het hier ook net opgeschreven. Hè. Tussen, je omschreef net, hè, je hebt dromen, je hebt doen, zoals bij je zoon ook. Hij gaat het doen, hè, fantastisch. Maar daartussen zit wel die crux dat je wel moed nodig hebt om dat te doen. En het stuk is daar, in mijn beleving, gelijk dat je over je zoon ook zei, het moet allemaal nog lukken. In dat durven doen zit vooral ook durven falen. Durven zeggen, het zou wel eens kunnen dat het helemaal niet loopt hoe dat we het zien.
Ja. Ik weet dat, want opvoeding is een stukje, je leiderschap op heel individuele gebied, en ook wat je dan naar je eigen kinderen, of in ons geval maar één. Op een bepaald moment had Charlie zo wat faalangst. Zo van dingen die fout willen doen. Dus ik vroeg, heb ik op een bepaald moment gezegd, elke dag, wat heb je vandaag fout gedaan? Maar een heel jaar lang. Wat heb je vandaag fout gedaan? Dat was in het begin niks. Tot dus, ja. En nu merk ik, ja, vandaag ben ik veel gevallen met skiën ben. En dat wil zeggen dat ik op het punt van progressie stond heb. Ja. Dus, ik pak nu, maar je kunt het ook naar organisaties brengen. Je zult ook wel gezien hebben dat organisaties waarin dat veel creativiteit is, dat de mensen, dat je een stukje de faalangst wegneemt, dat mag ook niet te gratuit zijn. Dat wordt veel gesproken of failure is not a problem en zo, en dat geloof ik ook heel hard, maar dat is wel niet de doelstelling. Je kunt ook wel een systeem opzetten dat failing geen probleem is, maar wel een voorwaarde dat je er alles aan gedaan hebt, dat het niet faalt. Want soms wordt het ook heel gratuit. Ik las een tijd geleden van een jonge persoon van 24 jaar die al 36 of 35 start-ups geprobeerd had. Maar probeerde 2 weken. Ja. Dat is misschien te kort. Zo snel kun je nog niet failing gaan doen, want je moet er altijd wel wat door. Je hebt altijd wel tegenstand. Maar je moet het durven doen en het vreemde is dat regelmatig gaan dingen fout. Ja. En daar word je wel wat Op een bepaald moment in je leven vind ik, maakt niet uit, je doet maar op. Ik merk nu in de omgeving rondom mij, omdat ik zo nogal jong, zo, denk 29 of zo, was ik dan CEO van toch iets van een groot bedrijf toen. Dus heel veel mensen die ik ken waren toen wel wat ouder. Hè? Dus de professionele kring was zo 10 jaar ouder. Dan merk ik wel dat die nu risicoaverser worden en dat ik me daar een stukje. Ik heb een stukje aansluiting moeten zoeken naar een jongere doelgroep, want je wordt een stukje meegetrokken in enkel beleidsondersteunend werken en niet te veel risico. En ook als iets slecht gaat, dan vertrekken plots alle mensen uit de board en wordt er weinig over. Dat heb ik wel heel veel gemerkt op een bepaald moment. Niet iedereen hoor, maar een aantal. Dus dat risico-averse, ik dacht op een bepaald moment in je leven, I don't care anymore. Maar dat is niet. Dat comfort komt wel een stukje met die risico-aversie op een bepaald moment. En daar had ik wel van, wow, nu moet ik opletten.
Mm.
Ja, want je kunt super... And everybody's got to do what everybody's got to do. Hè. Dat is, is... Er is niemand te zeggen wat iemand moet doen. Maar ik merkte wel, daar zou ik het moeilijk mee hebben om een comfortabel leven te hebben waarbij dat ik niet meer ga voor de dingen waar ik echt in geloof.
Mm.
Ja.
Ja. Ja, en als je wilt gaan voor iets wat je echt in gelooft, daarnet haalde jij zo aan, en dat is, daar gaat het ook over, je gaat iets proberen te doen, of gaat het ook effectief doen? En als je het dan effectief gaat doen, en je legt je focus op, stel dat het faalt, dan zijn we eigenlijk echt je focus wel te leggen op waar wilde echt naartoe, waar geloofde in. En daar wel degelijk nog altijd je huiswerk op te maken. Waar moeten we dan rekening mee houden? Ook, hè? Welke hoekjes en kantjes zitten er in onze weg? Maar wel daarin blijven bewegen en effectief. Dat is ook wat ik heel veel zie. De moment dat er te veel hoekjes en kantjes komen en mensen hebben zoiets, we weten eigenlijk niet meer wat er achter de bocht zit, dan zijn we liever weg. Want het is comfortabel. En dat is heel menselijk. Maar dat is natuurlijk niet meer dat we in de wereld vandaag vooral nodig hebben.
Ja.
Dus ik vind dat een heel boeiend iets om mee bezig te zijn. Dag in, dag uit. Hè? Van tot waar reikt het ook? Hè? Hoe ver gaat het natuurlijk? Ik denk zeker in wat jij doet, dat je dat ook wel vaak tegenkomt. Tot waar reikt je geloof in iets? En vanaf waar laat het toch ook wel wat los? Is dat herkenbaar, mag ik zeggen? Of? Ja.
Ja. En ook, dat is ook de omgang met een team of met mensen waar je mee werkt. Anna. Hoe ver sta je erbij en hoe ver vertrouw je erop dat die anderen het ook wel beter gaan kunnen? Hè? Mm-hmm. Dat is toch een de paar keren nu al dat ik zo'n fantastisch team heb, ofwel van kunnen deel uitmaken of kunnen leiden, merk je zo dat je op een bepaald moment vertrouwen hebt omdat die het beter gaan doen dan jou in hun domein. Of op een bepaald moment, ja, dat is een ongelooflijk gevoel, vind ik altijd. Want dan heb je zo'n self-growing organisatie waarbij iedereen elkaar naar boven haalt. En dat vind ik wel heel belangrijk, zo om teams te vinden. Waar je dat in hebt. Zo. Ja. En heel dikwijls is dat gebouwd op een onderliggend belief in iets. Hè?
Mm-hmm.
Ja, want iedereen gaat door ups en downs. Dat is part of life. Als je ouder bent, weet je dat het ook weer up gaat. Hè? Want heel dikwijls, dat is zo'n beetje het verhaal van iedereen die ooit gitaar heeft. Ik heb dat nu niet gedaan, maar als je gitaar speelt, je stopt eigenlijk juist op het moment dat je de beste bent ooit in je eigen skill, maar je denkt, ik kan er niks van. Maar eigenlijk zit je dan op het moment van de laagste motivatie, maar de hoogste skill. Als je weet dat als je dan doorgaat een x-aantal uren of whatever doet, weet je dat dat komt. En dat is bijna in alles zo. Je kunt dat wel inschatten. Hoe kan ik hoe krijg ik het naar een volgende stap? En daar helpen mensen rondom u. Hè? Daar kunnen ze u helpen. En oké, ook het durven zeggen dat iets niet goed gaat. Hè? Dat is een heel moeilijk gegeven. We zijn allemaal een stukje fier of onzeker. Of een ondernemer met heb je veel zo dat imposter syndroom dat altijd wel loert bij why me of whatever. Maar dat kunnen aangeven van, goh, hier zit ik vast? Of hoe zou jij dat doen? En uit alle gesprekken kun je iets halen. Dat vind ik zo boeiend daarover. Dat is met gesprekken uit mensen uit verschillende domeinen, maar ook verschillende niveaus, kun je andere dingen halen. Ja.
Mm-hmm.
Dat is iets... heb ik dat van mijn moeder ooit meegekregen, van everybody's opinion is like similar. Soms hebben mensen hogere rollen, maar dat is fijn. Die hebben dan een ander inzicht en die kunnen we daarop helpen. Die staan er dikwijls heel ver van feedback te geven op, ik weet niet wat, gezinswerking of dingen met je familie of natuur. Dus iedereen heeft een perspectief van waar dat ze zelf heel dichtbij zijn. Dat vind ik wel, dat is heel boeiend. Dat probeer ik heel goed zo te beschermen. Ik heb echt voor mij hiërarchisch, als ik nu ik weet niet wat, een CEO of van der Leyen of whatever tegenkom, of de persoon aan de receptie waar we juist mee babbelen, dat is voor mij echt all equal. Ja. Dus daar heb ik, dat is in alles wat ik doe, maar ik vind het heel belangrijk om naar dat te luisteren, te zeggen wat ik ervan vind wel, maar hier moet ik maar nemen wat dat ervan moet nemen. Hè.
Is dat iets wat jij altijd hebt gehad? In die zin, ik vind dat heel herkenbaar wat jij zegt. Ik heb dat zelf altijd wel heel sterk gehad. Ik zag wel de ranking in de maatschappij. Ik zal het even zo noemen. Ik zag dat wel, dat dat was. Maar ik voelde dat zo niet. Ik had echt zoiets, ja, eigenlijk zijn we toch echt wel inderdaad all equal. Hè? En met ouder te worden, merkte ik wel, ja, maar we hebben ons wel niet zo georganiseerd. Hè? Dat is nu een andere vraag. Maar ik vraag me af, heb jij dat altijd gehad, dat gevoel? Of is dat iets, hoe je er nu naar kijkt?
Ik heb dat altijd wel wat gehad, ja.
Hmm.
Ja. Ik heb ook zo redelijk wat vrienden in alle domeinen, hoor. Muzikanten, politici, bedrijfsleiders. Ja, en ik weet ook nog ooit dat ik, zo toen ik denk dat ik 35-ish was, toen Charlie net ging geboren worden, toen had ik zo'n internationale functie verantwoordelijk over 13 landen, alles eerste klasse, 5 sterren, super dure dingen, en ik dacht van, goh, en nu? Nu ben ik 2 keer CEO geweest van iets dat, ben er 35, en ik kwam zo in een programma om aan het CEO van een groot bedrijf te worden, opgeleid door, en dan dacht ik, goh, en dan ben ik zo een tour gaan doen van mensen die ik kende. Mensen uit bedrijf, mensen uit politiek. Iemand waar ik heel dikwijls over spreek is nogal een goede vriend van mij, dat is een lieve maatschappij die zo meer met kinetherapie bezig is. Maar 10-12 mensen, en dan en wat ik, dat was wel heel grappig, ik weet nog na die gesprekken dat ik zei tegen Femke van ik geef een ontslag. Want iedereen zei fantastisch en wat je kunt doen en dit en dat, maar ik vroeg dan ook aan iedereen, waar heb je spijt van? En iedereen zei, ik heb de eerste 10 jaar van mijn kind gemist. Want de eerste 10 jaar kom je net in een fase van je carrière dat je gaat reizen of dat je tijd genomen is en dat je er gewoon geen tijd voor hebt. En voor mij was zo, dat vaderschap was iets dat ik vanaf jong altijd heel actief heb willen doen. Nu is het wel heel actief geworden. En ik heb er eigenlijk mijn leven rond kunnen organiseren. En dankzij COVID binnen maakt dat ook niet meer uit. Hè. Maar ik weet nog dat ik dacht van, oh nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik ga hier niet CEO van Europees ding of senior of een bedrijf opnieuw oprichten en dan de spijt hebben. Ik hoorde dan, ja, je ziet je kinderen niet als ze 12 zijn, ja, dan zijn ze teenager en je ziet ze pas terug als ze 27 zijn met hun kinderen. Dat hoorde ik zo van iedereen. Iedereen had er spijt van. Mm-hmm. Ja. Want je identifieert je op dat moment zo met het bedrijf, maar ik merk nu ook, al die bedrijven waar ik in gewerkt heb, die bestaan eigenlijk ook niet meer. Ja, Skynet wordt dan Bellicom of Proximus en identifieer ik me met Proximus. Ja, een stukje heb ik wel altijd zo'n loyaliteit naar dingen toe. Maar dat is niet, heeft niks met mij te maken. Dus dat is, organisaties hebben hun eigen leven en je moet jezelf, je eigen, en zo proberen wij dat thuis zo te doen, jezelf een stukje plaatsen ten opzichte van die omgeving. Dus we doen zo de eerste 2 weken van januari moeten we 10 doelen opstellen en 2 voor jezelf. Twee ten opzichte van het gezin, dus Femke, Charlie en ik. Twee voor de bredere familie en vrienden. Twee voor de bedrijven of organisaties waarin dat je actief zit. En twee voor de maatschappij.
Ja.
En elk kwartaal bekijken we dat. Ja. En dus dat is een heel moeilijke oefening. Hè? Want ook in het begin, Charlie ook, hè, dan was hij 15. Wat moet ik doen voor de maatschappij? Denk maar. Ja. Nou, is mijn feestje. Hij heeft nu een feestje georganiseerd voor... baklozen van Brussel en ik ga nu iets doen hier met Bicentro rond de jongeren. Dus die plaats ten opzichte van in een bedrijf, maar dat is maar één van en dat is al die dingen zijn een stukje tijdelijk, maar je moet het wel ook voor jezelf, dat is ook een gegeven. Hè. Soms cijfer je jezelf zo weg dat je geen eigen dromen ook meer hebt. En dat kan heel simpel zijn. Hè. Dat kan zijn, ik wil wat meer sporten. Hè. Voor mij was dat 5 jaar geleden, heb ik eens opgeschreven, ik wil een Ironman doen, weet je. Hè. Dan doe ik een arm in. Hè. En, maar dan plaats je dat op een bepaald moment en je kristalliseert dat. Bij ons is dat die eerste 2 weken van januari. En ja, dat is dan een stukje identificatie ten opzichte van al die factoren waarin dat je maar zelf een stukje moet bepalen waar dat je zelf in vindt.
Ja, en dat is ook wel, hè, al die factoren samen, dat is het systeem waar wij in leven. Hè. En die identificatie van uzelf in dat systeem en een stukje beseffen dat uw macht verder reikt dan dat je soms zelf denkt,
ja.
Daartoe uitgenodigd worden van ja, eigenlijk kun je hier mogelijk wel iets in betekenen en ga eens vanuit uzelf kijken wat dat zou kunnen zijn. Dat is een van de mooiste uitnodigingen die je kunt krijgen als mens, lijkt mij. Niet alleen als jongere, maar ook als veel oudere persoon in de maatschappij. En ja, soms denk ik, zeker in de transitie waar we vandaag doorgaan en waar we ook geopolitiek en zo allemaal tegenkomen, is het ook weer in comfortzone makkelijk om het zo kleiner te gaan maken en te zeggen, het speelt zich boven mij af. Ik heb hier geen macht in. Ik kan hier weinig in betekenen. Terwijl, stel je er eens echt bij zou gaan stilstaan, welke dingen kan je dan wel betekenen? En stel dat je nog wat verder kijkt dan die zaken, wat zou dat dan zijn? Hè? Ik vind dat een prachtige uitnodiging die je inderdaad, Charlie, uzelf, uw vrouw en waarschijnlijk inspirerend daardoor heel wat andere mensen geeft.
Ja, ik hoop het. Ik vind het wel mooi wat je zegt, zo rond... Eigenlijk kun je die inspiratie of wat je kunt... brengen naar anderen toe. Soms is dat rond een idee, hè. Soms is dat rond het bedrijf. Maar soms is dat ook rond soort beweging die je kunt doen. Ja, sometimes you build a company, but sometimes you build a movement. Mm-hmm. En ik vind dat ook wel een heel... dat is een andere manier om naar zaken te kijken. Je kunt ondernemer zijn in een movement op te zetten. Door ik heb daar wel respect voor mensen die... Ik heb ook heel veel... politiek heeft zo'n beetje een slechte naam en ze hebben het natuurlijk ook voor een stukje aan hunzelfde danken, maar er zijn ook heel veel mensen die vanuit een heel idealistisch gegeven aan politiek doen en waar ik ook heel veel respect voor heb, wat ook bijzonder hard is. Hè? Ik heb ook wel wat vrienden rondom mij. Ja, eens zal je ook wat... ik zelf ook... zo de relatie tot media is altijd een heel dubbele. Hè? Je krijgt media om imago of boodschappen te amplifieren, maar je moet wel weten hoe dat media werken. Dat is ofwel top ofwel bottom. Alles ertussenin leest niemand.
Ja.
Hè? En dus zo gaat er ook journalistiek mee om. Ik heb geïnvesteerd aan redelijk wat startups en dan soms zijn er wat goede artikels. Dan zeg ik altijd, prepare for the negative one.
Mm-hmm.
Ja, als ze zeggen, you're the next Zuckerberg... Daar komt er ook een artikel van, de next Zuckerberg is gevallen.
Mm-hmm.
Ja, dus hoe hoger dat is, hoe extremer dat wordt. En ook daar moet je een stukje mee wapenen of ten opzichte van identifiëren.
Ja, en ook weer een stuk, dat brengt ons terug tot wat we er juist aan het zeggen waren, maar een stuk bereid toe zijn. Hè? Dat hoort erbij. Dat is gelijk bij, als ik mijn boek heb geschreven, ik initieel, voor ik eraan startte, heb ik zoiets, ja... Je kunt er niet zijn voor iedereen. Hè? Dus dat betekent, je schrijft dat vanuit, je wilt iets de wereld inzetten, maar er gaan ook heel wat mensen zijn die daar iets van vinden. Hè? En dat is wel de keuze, slaag je die weg in of slaag je die niet in, hè? Bij wijze van spreken. Dus een stuk daartoe bereid zijn en weten, zelfs de moment dat dat zich voordoet, dan kan ik daar wel mee dealen. Zeker omdat je vanuit een bepaalde integriteit in je job staat. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is om te doen. Dan goed weten van bepaalde stappen heb ik gezet en ik kan met vertrouwen zelf daarnaar gaan kijken. Of een stukje het ook oké vinden als iemand, hoe ik naar iets keek, in twijfel trekt, waardoor ik misschien denk, ja, dat is dan eigenlijk wel, hè? En tot die dingen moet hij ergens ook wel bereid zijn, denk ik.
Op welk moment wist je van waarom dat je het boek wilde schrijven? Is dat het is misschien iets dat al even in je hoofd speelde, maar op een bepaald moment moet je zeggen, hè, dit is de waarom ik het nu ga doen.
Ja, dat is heel grappig. Terwijl ik het aan het schrijven was, ik liep helemaal niet rond mee, ik wil een boek schrijven. Ik had ook totaal geen idee van wat ik nu eigenlijk juist ging schrijven. Het is tijdens het schrijven dat het zich wat zichtbaar heeft gemaakt. Ik zal het zo zeggen. Dus eigenlijk kom je eruit. Ik voelde heel duidelijk, wat ik te doen heb, is dat boek schrijven. En ik heb daar niet in vraag gesteld. Ik heb daar natuurlijk wel in vraag gesteld. Hè. Is dat echt wat je wil doen? En zo, uiteraard. Maar dat moment dat ik die weg ben beginnen gaan... Dus ja, dat was heel intuïtief eigenlijk. Ja, hoe kijkt jij naar intuïtie?
Er is een periode geweest waar ik daar eens heel hard over heb nagedacht. Ik ben nog wel iemand die veel op intuïtie ageert, maar zonder erover nagedacht te hebben. En ik zat ooit bij een headhunter, omdat... ik had eigenlijk maar half meegedaan voor de functie, maar we waren wel met drie als ergens uitgekomen was om de VRT te leiden. Zocht een nieuwe CEO voor de VRT x aantal jaar geleden. En die persoon die vroeg me toen, kijk Bart, veronderstel dat er twee scenario's liggen om een bedrijf te doen. En ze hebben dezelfde kost en evenveel mensen voor en tegen. En het is dezelfde, alles hetzelfde. Welke kies je? Ik dacht, welke kies ik? Ik dacht dan, ja, je zoekt waar je de mensen voor mee hebt. Of, nee, maar dat was het niet. Het was allemaal hetzelfde. Toen heb ik er gedacht van... En uiteindelijk besef ik dat men daaruit wil vragen, dat je beseft dat op een bepaald moment kun je niet meer relyen op de invulling of wat anderen weten, maar moet je het gewoon zelf beslissen. Hè? Dat is een stukje intuïtie, dat is een stukje kennis, een stukje ervaring, maar dat komt wel af. Jij moet de beslissing nemen, want jij zit op die positie om die beslissing te nemen.
Mm.
En toen dacht ik van, wow, dat was echt een stukje, daarom neem je op een bepaald moment, moet je, en intuïtie wil daarom niet zeggen, enkel gevoel, hè. Intuïtie is gevoel met kennis, met ervaring, met inschatting, soms heeft intuïtie zo'n beetje je kies maar, dat is het niet, ik zie dat veel breder, maar ik denk wel dat iedereen een stukje op een bepaald moment in een rol komt, waarin dat uw beslissing de juiste is.
Mm-hmm.
Ja, omdat je kunt niet meer aan anderen vragen, het komt bij jou. En dat is mij eigenlijk pas toen, na die Fabien van Vrekken, noemt die headhunter, en ik heb hem toen een paar maanden later gebeld van, ik heb erover nagedacht, ik weet nu pas het antwoord. Ja, en dan zei hij, ja, dat was het.
Ja.
Maar je moet daar een stukje... Voor mij heeft dat even geduurd om te realiseren dat je soms een beslissing moet nemen en dat you're just the right person to take it op basis van... Ik zeg het, intuïtie is een stukje een dubbel woord altijd, omdat het door veel mensen gezien wordt als een puur gevoelsmatige beslissing. Maar het gaat veel breder dan dat, maar het is... Jouw beslissing is juist op dat moment met de kennis en het aanvoelen die jij hebt.
Ja.
Dus op
dat moment.
Op dat moment. Ja. En het kan zijn dat 2 jaar later in je leven met andere inzichten je een ander intuïtief aanvoelen zou hebben. En waarschijnlijk zelfs, hè, dat is de progressie des levens. Zo kijk ik dus naar.
Ja, maar wij waren samen vorig jaar op Supernova, waar Barack Obama kwam. En daar heb ik echt een stukje van opgenomen in mijn boek, want die omschrijft dat ook. Die heeft op een bepaald punt benoemd van er komt een punt als leider dat het vraagstuk dat op uw tafel ligt... Je mag ervan uitgaan, op het moment dat het op je tafel ligt, heeft het al heel wat mensen gepasseerd die eigenlijk daar de nodige antwoorden op zouden moeten weten, hè, die daar hun huiswerk op hebben gemaakt en die weten waaraan en waaraf. En het komt eigenlijk bij u terecht als niemand nog weet wat het antwoord is. En op dat moment heb je intuïtie nodig. En ik vond voilà. Wij zaten
heeft
daar.
Heeft hij gezegd?
Heeft hij gezegd daar, ja. En op dat moment, we mochten niet recht spreken in de zaal of beginnen te spreken. Maar ik zat daar echt zo, ja, daar. Daar gaat het een stuk over. En effectief, ook daar is het belangrijk om een stukje te kijken. Als je intuïtief bepaalde richtingen wilt gaan uitgaan, dan kom je weer op, maak naar je huiswerk in en die zaken, uiteraard, en natuurlijk. Maar rijd u vooral ook niet vast op wat als dit en wat als dat en al die beperkingen die we onszelf allemaal hebben opgericht. Ja, en zo is het cirkeltje niet waar we aan het bespreken zijn, eigenlijk ook bij wijze van spreken wel daar rond, maar... Ik vind dat een onderschat iets in waar dat we vandaag maatschappelijk zijn. Ik zal het zo zeggen.
Maar nu dat je het zo toelicht, je merkt dat ook, dat intuïtie mag helemaal zijn rol spelen als je het voorbereidende werk tot dan gedaan hebt. Hè. De intuïtie bij een voetballer, de intuïtie komt pas volledig aan recht als hij in vorm is en de techniek en het spel gezien heeft. En men zegt altijd dat Messi degene is met een grote intuïtie, maar ja, heeft wel perfecte balcontrole, overzicht en traint veel meer dan iedereen denkt. Hè. Intuïtie is het improviseren van muzikanten, maar dat is de knapste improvisatie is meestal bij degene die hun instrument het best beheren. Mm. Dus daar geloof ik ook heel hard in, dat je zo de intuïtie pas volledig zijn gang kunt laten gaan als de omgevingsfactoren daarvan in orde is. En dat betekent heel dikwijls je stukje studeren. Hè. Ik herinner me nog, toen wij terugkwamen uit Juist, dacht ik ga zeker iets doen voor Europa. Ik wist niet wat, maar ik ging zeker iets doen. Ik ben dan binnen Euractiv, dat is zo'n mediabedrijf dat nu deel is van Mediahuis. Dat zijn journalisten die dat coveren. En ik werd dan uitgenodigd om een ware partner voor World Economic Forum in Davos. En dan, hello, where are you? Ik leg dat uit. En dat was de prime minister van Estonië. En dat was ik zeg, ik ken hier niemand en dat zal mij nooit meer overkomen. Echt, toen heb ik... Hoeveel ik gestudeerd heb om dat te begrijpen, dat wil je niet weten. Nu begin ik het wat te kennen. Hè. Maar dan dacht ik van, wow, wat een kans heb ik hier weer. En ik ben niet voorbereid. En nu rond AI heb ik dat nu veel. Gelukkig dat ik elke dag mijn zoon een les moet geven, dat ik zelf moet leren erin. Maar dat is ook een stukje, dat is elke keer heruitvinden. En ik denk, je kunt pas meedenken als je de intuïtie de kans geeft om de intuïtie te zijn.
Ja.
En daar is dat harde werk en voorbereiding en omringen met juiste mensen en een stukje reflectie. Heel dikwijls over grenzen heen, denk ik. Zodat je de standpunten van verschillende domeinen kunt begrijpen, dan kun je pas op dat gebied een aantal beslissingen nemen of richting aangeven.
Ja, en je zei al net iets moois. Het stuk van, het is een stukje studeren. Ik kan zo wel een switch maken, hè, maar... Kun jij je nog herinneren, als jij vroeger het advies PMS en nu het CLB meekreeg, welke richting dat die je zo uitduwde?
Dat is wel... Ik weet zeker één nog... ik weet ook niet meer te goed wat dat advies was, maar ik weet wel dat ik zo... Eerst of in de middelbare, wat het was, dat mijn advies was dat ik Latijn-Grieks of zo moest doen en dat ik dat zeker niet wou. Ja, ik kan redelijk makkelijk zo dingen reproduceren. En dus ik denk dat ik de hoogste punten had of zo. En dan ging je normaal dat doen. En dat ik thuis zei, nee. Ik wil iets wiskundig doen. En toen was zo het begin van computerachtige dingen. Ik zeg, that's what... En, nogmaals, hè, voor sommigen is dat beter, voor anderen is geen keuze. Maar ik weet wel nog dat ik toen dacht, nee. En dat ik dan de directeur thuis had, hij moet dat doen. Ik zeg, nee, ik ga dat andere doen, I'm convinced. Ik heb dat nooit uit... ook op de NIF heb ik zo... Ik ben er een paar weken nog veranderd van richting, zonder het thuis te vragen. Zo. Gewoon, kijk, ik nu doe dit. Hm. Echt, ja. En mijn vader vroeg, hoe valt dat mee, ingenieur? Dat ik zeg, ja, ik doe nu iets anders. Hij zei, ja, het is zeker niet gemakkelijker wat je nu gaat doen, dus dat is niet de reden. Maar dus dat... Ik heb dat advies wel meegekregen, maar ik heb wel altijd... de keuze genomen die ik zelf dacht dat juist was.
Ja, echt gevolgd wat u trok eigenlijk.
Op dat gebied, als we terugkomen, een stukje wat mijn intuïtie was, wat dat het zou moeten zijn, maar inderdaad, ja.
Ja. Ik was nog iets aan het denken, Bart, dat ik wou vragen. Ah, jij benoemde nu al 2 of 3 keer, ik wou echt iets doen binnen, betekenen voor Europa, of dat trekt mij wel. Kun je dat in woorden gieten? Waarom dat je zo aan trok of nog altijd trekte? Want je wilt die betekenis echt wel brengen.
Omdat ik denk dat Europa het meest een bijzondere impact gaat hebben op wat wij gaan zijn als natie. En, dus ik heb daar wel een verbindenis mee in dat een grensoverschrijdend Europa dat op een constructieve manier beleid kan voeren, dat dat bijzonder goed voor iedereen gaat zijn. Dus ik geloof dat fundamenteel de meeste problemen, maar ook de meeste opportuniteiten die we gaan hebben, gaan komen van onderuit, hè, uiteraard, maar ook door een sterker Europa. En heel dikwijls is Europa, in de voorbije jaren is dat toch een beetje zo'n uitdoven job geweest, of iets wat nobody knows and nobody cares. Brussel is, als ik in het buitenland ben, zeg ik dikwijls, I live in Brussels, en dan there's actually people that live in Brussels, want voor heel veel mensen is dat de EU en de NATO, basically. Maar het feit dat we hier in Brussel zijn, is ook de kans dat we er iets op doen. En we zitten in de nabijheid van hier, 1,5 kilometer van hier, worden zoveel dingen beslist, en dat zal steeds groter zijn op het dagelijkse leven, op defensie, op innovatie. En daar is aan kunnen en mogen bijdragen, vind ik bijzonder boeiend, omdat het een langdurige impact gaat hebben op hoe de maatschappij zal evolueren. En ik vind het ook fijn dat een stukje is dat een heel gesloten community en informatie geweest. Met Euractiv is zo het grootste bedrijf geweest dat alle informatie gratis gaf. Dus dat is de eerste die alle data gedisclosed heeft. Journalisten die beleid analyseren en eigenlijk een stukje de barrière wegneemt, zodat je toegang hebt tot wat is nu Europa en wat kan ik doen voor Europa, wat kan Europa doen voor mij of voor een maatschappelijk gegeven rond. En dat begon met de Euractiv, maar ook vroeger hoor. Het internet, hadden we zo'n associatie rond internetbedrijven in Europa, was ik zo ondervoorzitter van in Europa. En ja, nu is het wel wat meer geworden, omdat ik ook zo in de European Innovation Council zit, wat ik denk een van de meest impactvolle programma's is hier ooit gaan zijn. Voor een stuk omdat men een stukje privé mensen het de governance laat doen in de board. Dat helpt enorm, want er is nu ook zo'n een forum dat ze hebben samengebracht rond er komt een nieuw Europees start-up en scale-up programma. En daar zit ik ook in, wat ook voor gevraagd om feedback te geven. Dat gaat over zoveel, hè, van hoe dat bedrijf gestructureerd worden, over 28 regime, dat is zo. Als je nu een Belgisch bedrijf bent en je wilt iemand aanwerven in Duitsland, moet je een Duitse vestiging, want het is Duitse labor law, maar er gaat volgend jaar iets komen dat je een Europese bedrijf kunt hebben. Dat je niet meer 27 vestigingen moet opstarten. Dat soort impact vind ik wel heel boeiend. En ik merk ook wat dat er nodig aan is dat iedereen elkaar wat beter begrijpt. Dat de ondernemers moeten beseffen hoe dat policy zit, en policy moet ook zitten hoe dat investeerders en hoe dat research werkt. En dus, ik probeer ook in al die domeinen. Het is wel veel. Het is iets of wat complex ook soms. Hè. Maar dat trekt me wel enorm aan. En dat is zo 6-7 jaar geleden begonnen. En ik vind nu bijvoorbeeld dat we ook veel... Je voelt ook wel dat heel wat ondernemers daar ook mee... We hebben nu een commissioner, Zahar Jeva. Die is Europees commissaris voor innovatie, research en start-ups. Tenminste iemand die het woord start-ups in zijn titel heeft, dat ze eerst gerooid. In België hebben we het nog niet, hè? Allee, om maar te zeggen. In Frankrijk is er Clara Chapas, is staatssecretaris voor AI. Puur voor AI. Dus daar hou ik wel van, dat de ambitie ligt een stukje in de titel die je geeft aan mensen. En dus dat is toch wel een verandering, dat we als research was er al een bepaalde openheid, omwille van de financiering heel dikwijls door Europa. Dat Europa zich interesseert naar start-ups en ziet dat dat een bijdrage gaat geven aan het economisch weefsel, dat de grote industriële concerns het niet gaan trekken en dat je eigenlijk naar jong talent en jonge start-ups de kans moet gaan geven en dat dat de volgende industriële revolutie is. En ook andersom, dat die start-ups zien dat dat beleid kan helpen om te gaan doen, dat dat constructieve gegeven. En dus kunnen bijdragen aan het feit dat we een nieuwe soort maatschappij hebben waarin dat beleid en start-ups elkaar hierin vinden, dat is heel dicht bij de twee dingen die Voor heel hard in geloof, zo. Ja.
Ja, ja. Ja, en je zei het zo net, hè. Voor ik daar naartoe ga, ben ik toch nog benieuwd. Je noemde, ik voel dan zo, of ik voelde een verbondenheid met Europa. Ik ga er even vanuit, zo word je niet geboren. Je wordt niet geboren met, maar ik voel mij fantastisch verbonden met Europa. Heb jij nog een idee wanneer zo dat die nieuwsgierigheid of die verbondenheid voor u ontstaan is?
Ik denk dat het eigenlijk eerder komt uit een openheid naar de culturen van.
Mm.
Het komt een stukje met op reis gaan en ontdekken en eigenlijk een stukje is het verhoogd door in US te zitten. Ja. Toen ik 18 of 19 of zo was, begon zo Silicon Valley. En ik dacht, wat, daar ga ik naartoe. En ik weet nog dat ik kon toen nog niet online boeken of zo. Ik moest naar een reisbureau. Want het eerste wat het reisbureau gedaan had, was mijn ouders bellen van, weet je dat uw zoon naar San Francisco wil? Ik zei, nee, ik mag gewoon gaan checken. Hè. Maar ik ben eigenlijk, door in US te zijn, heb ik beseft dat, hoe hard ik mij een stukje Europeaan voel.
Mm-hmm.
Ja, een stuk is een wat ben ik, Limburger, die ik en Brussel en België en Europa, dus geïdentifieerd u een stukje, hè, en zoals ik zei zo, in het begin van het jaar doe ik met Charlie rond, hè, uzelf en de concentrische cirkel daar rond. Op een bepaald moment, nou, iedereen is een beetje wereldburger of zo, maar ik vind het ook fijn om u zo te identifiëren met iets waar je ook aan kunt bijdragen.
Mm-hmm.
En ik ben er ook wel, dat is zo'n onderbelichting, maar ik voel wel zo, wat we zo met EIC al gedaan hebben, naar nieuwe ideeën, en ook in Europa en met Euractiv. Dat is heel vreemd, dat Euractiv, dat is zo, als ik hier in de Europese cirkel zeg, van Euractiv, iedereen leest dat. Dat is zo een van de vijf dingen die iedereen leest. Je hebt nog een ander ding, zo Science and Business, dat vind ik ook weer geweldig. Dat is een publicatie die het stukje zich richt op de intersectie tussen research, innovatie en industrie, hè, dus dat vind ik ook heel interessant, waar zij mee bezig zijn. Maar met Startup Friends kennen dat niet. En dat is heel vreemd, zo, waar zit je mee bezig? Ja, om de helft van mijn tijd met dat. Wat is het? En dan zit ik zo'n Europese terug en zeg, wat are you doing? Ik zeg, ja, Bart, we know. Dat is zo vreemd dat het zo de ene is dat iedereen leest het. Hè. 95% van de mensen lezen die met Europa bezig zijn. En langs de andere kant niet. En dus het gaat een stuk zijn dat veel mensen niet gaan kennen, maar wat ik wel heel graag doe, en waar dat ik ook de impact van zie. Ik zou dat eigenlijk nog wel willen amplifieren, eigenlijk. Ja. Ik merk, als ik er nu met u over babbel, dat ik er nog meer van moet doen, maar ik weet ook niet helemaal hoe, maar ja. Ja.
Het trekt. Het trekt.
Ja.
Om er iets mee te doen. Het andere dat ik eigenlijk wou vragen, en je zei het al juist zelf, hè. Oh, nu kom ik er al meer op. Hè. Zo op toegang geven tot unlocking things. Hè. Een stukje met je dezelfde gelijkaardige vraag van wat maakt dat toch heel erg vanuit jezelf komt dat je dat zo belangrijk vindt? Heb je daar een idee van waar dat ooit ontstaan is?
Waarschijnlijk uit een jeugd, meestal is dat, ik heb nu niet over mezelf over nagedacht, maar ik weet, bij dat soort vragen is dat meestal iets in je jeugd waardoor je niet toegang hebt gehad, en dat als je daar toe komt, dat je dan iedereen toegang toe kunt geven. Dus als ik, dan moet ik even terugkijken. Ik heb het moeilijk zo met mensen die zichzelf boven anderen positioneren en dus alles wat maakt dat iedereen een even sterk eigen beeld krijgt, vind ik heel interessant om te doen. En technologie is het liefst, tenminste tot nu, een manier geweest om dat te doen.
Ja.
Ja, toegang tot de wereld, tot alle informatie, tot... dus technologie als een enabler van... Bijna individuele gelijkheid en toegang tot zaken vind ik een heel belangrijk iets. Ja.
Ja.
En eigenlijk heb ik dat altijd al wel wat gehad, want ook, ik ben nu terug, wanneer ben ik daarmee begonnen? Toen was ik 13, 14, hè, zo met die programma's maken en toegang geven. Dus toen kan het nog niet vanuit een idealistische wereldreis geweest zijn. Dus ik vraag me af waar dat eigenlijk komt. Het zal ook een stukje de rebellious side zijn ook. Dat was toen ik 13, 14 was zo. Mijn codename in het programmeren was Rebel. Dus ik zal in ieder geval van mezelf gedacht hebben dat dat toen zo was. Het zal ergens vandaan komen. Ja. Ik kan er nu niet zo één moment op plakken. Ja. Maar het is wel...
Het gaat wel een rode draad in wat je doet. Ja. Hè? Dus het is wel degelijk echt iets dat heel diep in u heel, heel sturend ook ergens wel is in keuzes die je maakt. En die
ja, ik, als ik er nu over nadenk, ook door bedrijven waar ik in zo mee geholpen heb, of ik heb op een bepaald moment veel gedaan zo rond crowdfunding, maar dat was eigenlijk zorgen dat iedereen toegang kreeg tot kapitaal.
Ja.
Ook weer het democratiseren van toegang tot kapitaal, tot info, tot... Ik merk dat inderdaad wel een hele de democratisatie van toegang en heel veel zaken terugkomt plots. Hè.
Ja, ja, absoluut. Daar ga jij ook over nadenken en mij binnen een paar dagen niet bellen.
Zoals, zit er dik in.
Zeg, ik weet het antwoord. Hè, maar even een andere vraag ondertussen. Ik ga wel nog een switch maken. Stel, jij komt jezelf als startende leider terug tegen. Welk advies zou jij dan aan hun jongeren zelf geven?
Let nothing hold you back.
Zelfs gewoon eigenlijk, hè? Ja. Als jij naar jullie sector kijkt, of naar uw sector, is natuurlijk heel breed, hè? Maar genoeg, wat zou je daar direct aan veranderen?
Ik denk dat, als ik zeg let nothing hold you back, en dat is een stukje de rode draad, zo zaken doen zodat je iedereen tot zijn full potential kunt laten komen. En dat doen we eigenlijk. Ik merk dat je op een bepaald moment zijn we zo geabsorbeerd door de daily life dat we niet meer genoeg hebben om dat voor anderen te doen, dat je dat perspectief vergeet voor all good and bad reasons. There is nobody to judge what anybody's priorities zijn zo rond. Maar er zit dat is een stukje, soms leid je bedrijven, maar soms kun je toegang of draag je bij aan een beweging, aan het unlocken van het individuele talent. Ik word hier op bovenste verdieping, of verdieping hieronder, is een school dat noemt 19. Dat zijn elk jaar ongeveer 300 mensen die een opleiding hebben van een jaar, volledig gratis, en 90% van de job. En die komen eigenlijk bijna zonder, en die vertrekken hier met een job en met zelfvertrouwen. En dus je unlock it all. En je neemt weer de... Het is geen, voor sommige mensen is universitair onderwijs een bepaald belangrijk iets, maar voor sommigen is het gewoon onmogelijk om dat te nemen, of is dat te duur, of moet je werken terwijl... Dus je geeft weer een nadenken hoe dat je iedereen een stukje toegang geeft tot het goede in je eigen leven of wereld. Dat is een, denk ik, dat we allemaal wat meer zouden kunnen doen. En in elke leeftijd of gemoedstoestand of fase van je leven kun je daar op een andere manier aan bijbrengen. Vandaar dat ik zo die oefening met Femke en Charlie zo belangrijk vind in het begin van het jaar. Van, soms het jaar is heel gemakkelijk zeggen van dat ga ik nu doen voor mij en voor mijn vrienden. En dan wat ga ik doen voor bedrijven? En ietsje minder daar rond. Dan weet je, hier ligt een prioriteit om over na te denken. Hè? Dus dat evenwicht. Want soms is dat gemakkelijk dat je er 10 voor jezelf kunt doen. Hè? Ik moet dat bezoeken, ik moet dat doen, ik moet dat lezen, ik moet dat bijleren, ik moet triathlon. Soms ligt de nadruk even daarop en dat is ook fijn. Maar om onszelf te herinneren dat we zoveel kunnen, niks moet, hè, maar er zit zoveel talent en zoveel goodwill in mensen als je ze eens samenbrengt. Dat is fantastisch als gegeven. Zo. En daar een stukje kunnen bijdragen, daar kan iedereen aan bijdragen, denk ik. Ja.
Ja, je benoemt daar iets waar ik heel hard in geloof en vandaag dat meer zelf van vind dat er wat meer van zou mogen zijn, collectieve intelligentie. Er is zoveel collectieve intelligentie, maar eigenlijk denk dat we daar nog veel meer ruimte voor mogen maken. In verschillende lagen, in verschillende facetten. En van jong tot oud, hè, want we vergeten soms echt wel... Zeker in bedrijfswereld, politiek en dergelijke. Er zit ook al heel veel intelligentie bij onze jeugd. Hè? En toch, druppelsgewijs, dat wordt natuurlijk naar geluisterd, druppelsgewijs, maar...
We hebben nooit zo'n... op een bepaald moment heb ik redelijk wat gedaan zo om crowdfunding en crowdsourcing. Ja? Dat was eigenlijk collective intelligence van... even if you're the smartest person in the world, there's much smarter people around you. Hè? Dus tegelijkertijd, ik ga dat even terugbrengen. Op een bepaald moment, ik was toen CEO van Skynet, denk ik, ben ik zo'n weekend uit. Ik ben mijn leven nogal veel bezig zo met sport is een belangrijk gegeven, ook muziek en film. En klassieke muziek kende ik wat minder. Dus ben ik zo een 3 jaar een opleiding gaan volgen en ik ben zo klassieke muziekhistoricus opleiding gaan doen. Ja. Daar ben ik op een bepaald moment, dat was in de klassieke periode, heb je zo Schubert en dat gaat heel veel rond zeenzucht en weltschmerz. Dus de zeenzucht van, en je wilt dingen zien, de verwondering, dingen willen zien, maar tegelijkertijd de weltschmerz van, je ziet ook in dat het ook relatief is en dat je niet alles kunt.
Mm-hmm.
Dat heb je daar ook in. Hè. Je weet dat er die collective intelligence is en dat er zoveel is, maar tegelijkertijd weet je ook dat het niet altijd doordruppelt. Hè, en dat je daar, dat er ook een beperking is, een stukje. Hè. Dat, die weltschmerz is niet altijd negatief, want dat verplicht je ook tot een bepaald soort realisme. Maar die wisselwerking vind ik wel een heel interessante. Zo, dat in de muziek hebben heel veel, zeker in de klassieke muziek, is er heel veel over gesproken geweest. Maar je vindt het eigenlijk ook terug in de maatschappij. Van, aan de ene kant wil je de wereld en aan de andere kant besef je, je beseft ook dat je ook maar een eindige tijd hebt. Hè? Dus dat je niet afweging moet maken van, goh, ik kan dat allemaal doen, maar hoe verhoudt het zich dan tot je eigen prioriteiten? En dus die zeenzucht, weltschmerz, afweging, vind ik het heel interessant om op. En die voel ik ook heel dikwijls. Ik merk zo dat ik heel graag de optimisme in dingen zie, maar ik besef ook van, wow, niet alles kan. En dus ja, als je het hebt over collective intelligence, is het ook, je zou kunnen zeggen, dit is the age of collective intelligence. Het could be a collective artificial intelligence voor een stukje zijn, waarin dat je de informatie van mensen verzamelt en projecteert. Hè, van wat zou de collective intelligence als antwoord geven? Maar tegelijkertijd weet je dat je daar die individuele intuïtie en interpretatie voor nodig hebt. En dat je daar nu op dit moment nog in een onevenwicht zit rond statistische modellen die AI gebruiken, maar het gebrek aan human touch en ook vertrouwen van hoe zorg je er wel voor dat die persoonlijke, en dan kom je een stukje op intuïtie, interpretatie, creativiteit, dat je die wel blijft inzetten.
Mm-hmm.
Dus dat is toch wel een van de challenges van hoe structureren we collectieve intelligentie en collectieve contributie eigenlijk om daar iets maakbaar van te maken waar dat iedereen vertrouwen in heeft. Je hebt zo elk jaar die Edelman-studie, dat is een studie waarin dan men nagaat van waar hebben mensen vertrouwen in. En nu hebben we vertrouwen in nieuwe vormen van energiecreatie en we hebben vertrouwen in een hoop zaken. We hebben geen vertrouwen in genetically modified food en dat soort zaken. En AI is zo een waarin dat je ook afhankelijk van land twijfel hebt. Vertrouwen dan nu of niet? Europa is relatief laag, andere landen is relatief hoog. Hè. Maar dus daar besef je dat je zo dat evenwicht moet zoeken tussen het technologisch facet en het humane facet. En op dit moment is dat heel moeilijk, omdat de bedrijven waarop dat we op het technologische stuk gesteund hebben, dat we die maar half mee vertrouwen.
Mm-hmm.
Ja, je zou kunnen zeggen dat je op dat gebied op dit moment liefst, zoals het vroeger was, een stukje de Europese waardeinvullingen en Amerikaanse meer vooruitstrevende technologie gaan hebben, maar dat kan nu niet meer. Dus we gaan in Europa een meer vooruitstrevende en meer ambitieuze technologie-infrastructuur moeten ontwikkelen waarop dat je die waarden zet. En dat is ook de waarde van Europa. Het kan zijn dat men in India een andere invulling heeft en Japan een andere, en China een andere, en US een andere. Er is ook geen ranking in, maar het is alleen degene die van toepassing is op dat gebied.
Ja, ja. Ja, en vertrouwen heeft ook heel vaak te maken met omarmen wat je niet weet. Hè?
Ja.
Wat dat ook wel ons weer brengt op waar we het daar straks al over hebben gehad. Hè? Dus ik ga gewoon een andere vraag stellen. Op richting en afronding gegaan met jou, Bart. Je zei er juist, hè, ik besef ook wel dat dingen eindig zijn. Hè? Ons eigen leven is uiteindelijk ook eindig. Dus als jij zou kijken naar het momentum dat jij er eigenlijk niet meer bent, wat zou je graag hebben dat mensen over u zeggen?
Daar ligt in mijn kist. Hij ligt er dik tegen zijn goesting.
Ja.
Ik heb eigenlijk Dat was eigenlijk wel. Ik had zo van de morgen even snel even door je. Er waren zo'n aantal topics die je had doorgegeven. En er stond in. Ik vond dat wel grappig. Wat zouden uw vrienden. Hoe zouden zij u karakteriseren? Dus ik heb van de morgen om 9:30 zo naar van 4 goede vrienden bericht gestuurd. Dat was wel. Een stukje tekenend. En ik was eigenlijk wel blij met wat ze schreven. Zo het. Think different en positief en ondernemend zijn, maar ook het heel loyaal vertrouwen hebben in mensen en een stukje tevreden zijn dat ik een stuk geluk in de wereld heb kunnen creëren. Dat kwam er een paar keer in, maar daar ben ik eigenlijk oké mee zo. Ja, ja. Die WhatsApp-berichten van die 4 vrienden, die mocht je erop zetten, ja, dat is wel weer fijn. En ik moet ook zeggen dat ik zo een fase in mijn leven ga afronden met Charlie, die nu naar de UNIF gaat, want dat is wel een heel. Ik heb er echt heel hard voor gekozen om een super aanwezige vader te zijn. Hij is ook zo mononucleose, dus hij is een keer 2 jaar thuis gebleven. Dat was voor COVID. En dus voor COVID hebben wij 2 jaar home and working en home learning gedaan. Dus toen dat begon, we were the kings of home working. Ik heb misschien bij 200 mensen Zoom geïnstalleerd ooit. Maar dat heeft wel ook gemaakt dat we. Eigenlijk een periode dat zo het rebellerende van teenager, waren wij eigenlijk superveel samen. Hij was het eerste jaar zo moe dat we een jaar hebben kunnen opvoeding gegeven door elke dag een film te tonen met 5 vragen. Mm. En te gaan eten in een restaurant. Zo van, hier is zo'n conferentie geweest en hier is dat. En dus dat was de opleiding. Maar hij was zo moe dat hij toen niet kon lezen en zo. Dus was elke dag een film. Dat was eigenlijk, op een bepaald moment was dat een voorbereiding. Hè, van in het begin toont je zo 2 maanden alle films die je herkent, maar ja, dan moet je thema's beginnen te doen. En dat maakt eigenlijk dat ik nu ook ongelooflijk dankbaar ben. Ik ben 18, we hebben een super fijn contact. Al komt hij morgen iemand tegen hè, en zegt hij, papa, ik heb een liefje leren kennen en ik ga in Japan wonen en ik zie nog 1 keer per jaar. Dan ben ik zo dankbaar voor die eerste 18 jaar, dat ik daar weer de energie uit krijg van, now I can do more. Dus dat iedereen zo'n fijn gevoel bijna kunnen hebben. En dat ligt een stukje naar Europa en ondernemerschap toe en het faciliteren van zaken rond. Dus ik hoop dat men daar iets van zegt. Zo van, ja, hij heeft toch wel wat dingen mee kunnen helpen realiseren. Zo, ja.
Ja.
En ons stukje kunnen meedoen, dromen en die droom ook ja, zo om te zetten. Ja.
Kom jij ook uitdagingen, onzekerheden en thema's tegen die we in deze podcast verdiepen? Benieuwd welke vragen ik jou en je managementteam zou stellen, zodat jullie met vertrouwen en vanuit intuïtie blijven navigeren in deze snel evoluerende wereld? Contacteer me dan zeker via de website of LinkedIn. Dan verkennen we de samenwerkingsmogelijkheden. Want onze uitdagende maatschappelijke context vraagt echt om een nieuw type leider. Ik doe alvast niets liever dan samen duiken in de thema's die om helderheid, zuurstof en radicale eerlijkheid vragen. En ik ben nu al nieuwsgierig naar het ripple-effect van onze samenwerking.